Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we luisteren of thuis zingen van Psalm 95... en daarvan de versen 1 en 2. Komt, laat ons samen Israëls Heer. Psalm 95, vers 1 en 2. De Heer is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo zingt de psalm nog even door. En dan in het vierde vers, we luisteren dat, we zingen dat nadat we ons geloof hebben beleden. U, jij wordt uitgenodigd om van harte mee te zeggen deze woorden. Ik geloof in God, onze Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komt. En zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, grote en heerlijke God, goede en lieve Vader in de hemel, stil en eerbiedig komen wij voor uw aangezicht. Niet alleen omdat het zo stil is in de kerk, weinig mensen aanwezig, niet alleen maar omdat dat nou eenmaal zo hoort als een dominee een gebed uitspreekt, maar zouden wij echt niet stil worden en stil zijn tegenover u, in een eerbied die u toekomt, in een stille verwondering dat wij tot u mogen spreken, in een stilte die alleen maar zoekt wat u tot ons te zeggen hebt. Het was nog maar een jongetje, die Samuel, die knecht van u. En hij had het gedaan omdat Eli het gezegd had, zeg maar eenvoudig in alle stilte, spreek Heere, ik luister. Uw dienaar op de preekstoel, de mensen op de stoel, op de bank of thuis, om te luisteren naar u. Dat het dan ook werkelijk stil zal zijn, o zeker, misschien wel dat het van binnen bij ons schreeuwt. Misschien wel dat er geschreid wordt. Misschien wel dat we zouden bijna gaan razen en tieren, soms van boosheid en frustratie. Er is zoveel in dat kleine hart, in dat kleine hoofd wat kan rondgaan. En om nou stil te zijn bij u, niet omdat u ons de mond zult snoeren, zo doet u dat niet. O Heere, daar kunnen wij niet genoeg over verwonderd zijn. We mogen gewoon alles aan u zeggen. Daar hoeven we onze mond niet voor te houden. Maar om stil te worden, omdat het bij u echt op de goede plek komt, dat wij het ook kwijt kunnen en dat het goed zal zijn om al luisterend van u te ontvangen wat u ons te zeggen hebt. We mogen toch geloven, Heere, dat u ons ook vanmiddag veel, nee, alles te zeggen hebt. Alles. Dat. En dat wij zo daarom in stilte naar u zullen luisteren. Voor alles wat wij nodig hebben in ons leven en in ons sterven. Bij u te zijn. Werkelijk bij u. Om bij u aan te kloppen en bij u weg te schuilen en bij u het uit te jubelen. Dat u zo'n groot en zo'n heerlijk God bent, Vader. We mogen het toch naar uw eigen belofte van u verwachten. En daarom bidden wij u, kom en spreek. En laat uw Heilige Geest hier zijn. En laat het woord van u zo krachtig zijn. Het zij dat het ons ondersteboven blaast. Doe het maar, Heere, want we zullen er goed mee af zijn. Het zij dat u ons opraapt. Het zij dat u ons bij de hand neemt. Het zij dat u ons vertroost. Het zij dat u genadige tikken uitdeelt. Het zal allemaal goed zijn als u het maar doet. En kom dan door uw Geest. En dat wij vanmiddag op de weg van geloof en gehoorzaamheid zullen worden geleid. Trek ons maar als we er geen zin in hebben. En bekeer ons, Heere, als ons hart totaal iets anders zou willen of net iets anders. En maak het goed, opdat er vrede zal zijn in de verzoening van uw lieve Zoon. Ja, die hoogte, die grote woorden. Laat ons vanmiddag in klein pasgeld nabij worden gebracht. Vader, maak het goed dat wij u zullen ontmoeten. Wij zullen er goed mee af zijn. De beste ontmoeting die we kunnen opdoen in ons leven. Maak het goed. Voed ons, versterk ons. Doe het alles om de ere van uw grote naam. Wij bidden u dat voor ons hier in de kerk. U weet soms ook hoe moeilijk het kan zijn, ook anders moeilijker, om het ook thuis te doen, voor onszelf en als we kinderen hebben, jongeren. Heer, u kent ons. Maak het goed. En onthoud ons uw zegen niet. Vader, we hebben één grond. Waarom we het u vragen, waarop we pleiten, op het werk van uw eigen lieve Zoon. Vader, hoor ons, we bidden het u in Christus naam. Amen. In de Bijbel gaan we lezen in het Evangelie naar Johannes, in het eerste hoofdstuk. Lezen wij de versen 35 tot en met 43. Johannes 1, de versen 35 tot en met 43. De volgende dag stond Johannes, dat is Johannes de Doper, daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Tekst voor de preek van vanmiddag is het slot van 39 en het begin van 40. Meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Drie aandachtspunten in de preek. Vragen waar Jezus woont. Zien waar Jezus woont, blijven waar Jezus woont. Vragen waar Jezus woont, zien waar Jezus woont en blijven waar Jezus woont. Psalm 84, de verse 1 en 2. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God zijn mij, uw huis en uw tempel zangen. En ook dat bekende couplet over de mus en de zwaluw die daar ook een huis vinden om daar te wonen. Psalm 84, vers 1 en 2. Gemeente van God hier in de Emmanuelkerk. U, jij hier in de kerk, u, jij thuis. Jongens en meisjes, het is eigenlijk een hele eenvoudige vraag waar ik mee kan en ga beginnen. Hé, waar woon jij? Nou, dat is een van de makkelijkste vragen waarschijnlijk die je wel kunt beantwoorden. Je kunt het wellicht zo opnoemen en zeggen, in die straat, hier in Barendrecht, dat en dat huisnummer. En wil ik nog even zien, dan moet u daar links en rechts en bij de derde straat weer. En zo kom je er wel. Nou, dat kun je wel zo beantwoorden. En misschien ook nog wel, als ik zou vragen, als ze nog leven en waar woon je opa, waar wonen opa en oma, dat je het ook nog zou kunnen vertellen. Inderdaad ook, daar en daar in Barendrecht of ergens anders, daar wonen mijn opa en oma. Nog een vraag. Waar woont de Heere God? Of ook als eenzelfde vraag, waar woont de Heere Jezus? Nou, dan moet je denk ik even over nadenken, of niet? Als je zo die vraag gesteld krijgt, waar woont de Heere God? Waar woont de Heere Jezus? Ik denk dat er best wel kinderen zullen zijn die nog even zitten na te denken en dan zouden zeggen, ik denk dominee, hier in de kerk. Ja toch, maar anders. Dit noemen wij het huis van God. Jammer dat het nu zo leeg is. Maar altijd weer als we hier in de kerk mogen zijn. Want ja, als je nou toch een antwoord vraagt. Waar woont nou de Heere God? Waar woont de Heere Jezus? Dan is dat hier. Oké. Okay. En nog een vraag. Of nog een keer dezelfde vraag. En zou je ook nog meer kunnen noemen, waar woont de Heere God, waar woont de Heere Jezus? Dan zou ik het heel mooi vinden, misschien als je iets groter bent of u als volwassene, dat je het antwoord zou durven geven, zou mogen geven, zou kunnen geven, de Heere God woont bij ons thuis. Zou een mooi antwoord zijn, of niet? En nog, als ik zou vragen, kun je nog andere antwoorden bedenken? Dan hoop ik ook dat er mensen zijn, jong of oud, die kunnen zeggen, de Heere God, de Heer Jezus woont hier. In mijn hart. Apostel Paulus heeft het geschreven, omdat de Heer Jezus door het geloof in onze harten woont. Nou, probeer even die antwoorden te onthouden. In de loop van de preek zullen ze best nog wel weer eens een keertje terugkomen. Want om te beginnen, zoals ik de preek ook begon, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen, was het een heel eenvoudige vraag naar het huisadres van de Heer Jezus. De eerste discipelen die komen bij hem, ze hebben inderdaad op de woorden van Johannes de Doper, ze hebben de Heer Jezus gezien. En als ze hem spreken, dan hebben ze deze vraag, misschien wel een beetje gewoon uit nieuwsgierigheid. Heer Jezus, waar woont u eigenlijk? En ik kan me voorstellen dat jij zou denken, als eerste antwoord, de Heer Jezus, hij was geboren in Bethlehem, maar daar was hij niet meer blijven wonen. Even naar Egypte en toen hij terugkwam, staat er in de Bijbel, en toen ging hij weer met zijn moeder, met Maria, met Jozef, gingen ze naar Nazareth en daar is hij gaan wonen. Daar is hij ook opgegroeid, inderdaad, de Heer Jezus. Als een kind is hij daar geweest, een jongere geweest. Maar dan, opeens staat er in de Bijbel, als hij volwassen is geworden, als hij groter geworden is, toen is hij gaan wonen in Capernaum. Een ander dorpje daar in Galilea, aan de oever van het meer van Galilea. Daar was de Heer Jezus gaan wonen. Heeft dat een reden, zou je willen vragen? Staat er niet nadrukkelijk bij in de Bijbel? Was dat inderdaad, wat voor reden je ook zou kunnen bedenken, waren de huizen daar mooier of goedkoper, of was het daar beter wonen voor de Heer Jezus? Het zou kunnen. Nogmaals, het staat niet letterlijk in de Bijbel of daar een reden voor is geweest. Maar in Nazareth, weet je wel, dat dorpje waar hij was opgegroeid, in Nazareth, daar was het uiteindelijk toch niet zo fijn, niet zo prettig wonen voor de Heer Jezus. Het gebeurde een keer toen hij daar zeg maar in de kerk was, en dat heet een synagoge bij de Joden, bij Israël. Toen hij daar in de synagoge was in Nazareth en hij had gelezen uit de Bijbel, had hij als het ware een hele korte preek gehouden. Hebben jullie nu gehoord in de Bijbel wat ik gezegd, wat ik gelezen heb? En deze woorden zijn nu allemaal waar geworden en vervuld. En de ene na de andere ging mopperen en die ging sputteren en die werd boos en die werd opstandig. Hoe durfde de Heer Jezus dat nou toch te zeggen? Het ging zelfs nog een stapje verder. In Nazareth gebeurde het een keertje. Moet je nagaan, hè? In dat dorpje waar hij was opgegroeid. Waar ze met hem hadden gespeeld. Waar ze hem kenden van kleins af aan. Op een dag hadden ze de Heer Jezus uit. Boosheid uit. Afkeer tegen hem. Ze hadden de Heer Jezus meegenomen. Kom maar eens mee het dorpje uit. En dan lopen wij naar buiten en daar is een heuvel. Dan lopen wij met elkaar daar een heuvel op en aan het einde, dan staan we voor een rand. En kijk je eroverheen, dan is dat toch wel een paar honderd meter diep een ravijn. Ik ben ooit zelf een keer met een groep mensen in Israël geweest en heb daar een heuvel opgewandeld. Ik weet niet of dat het precies dezelfde is geweest, maar dat is toch wel even heel indrukwekkend. Dan zie je de Heer Jezus daar lopen met die schare mensen daaromheen. En hij staat er aan de rand en als het ware nog één zetje, dan zou de Heer Jezus in het ravijn gestort zijn. Dat was het wonen in Nazareth. Was dat een reden dat het voor de Heer Jezus ook als het ware dan toch maar fijner was om in Capernaum te gaan wonen? Had hij daar meer inderdaad dat zijn woorden, zijn daden met geloof zouden worden ontmoet? We weten het niet. Maar wel inderdaad dat hij dus in Capernaum woonde, in die stad. En nu komen daar de eerste discipelen. Nogmaals, ze hadden het woord van Johannes de Doper gehoord. Hij had de Heer Jezus aangewezen. Zie je het? Hij is het nu, deze, de Christus. Hij is het Lam van God. Prachtige woorden. Maar die discipelen, ja, het zijn gewoon mensen geweest, hè. Die zou bijna zeggen, gewoon zoals jij als kind het ook zou kunnen vragen. Waar woont die man eigenlijk? Heer Jezus, kunt u dat vertellen? Hier in Capernaum. Wat is nou de straatnaam, het adres, het plein of wat dan ook waar u woont? Waar woont u? Ja, wat zal het geweest zijn? Alleen nieuwsgierigheid, hè, zoals jij en ik gewoon wat nieuwsgierig kunnen zijn of heel belangstellend. Hè. Ook als je een ander ontmoet en je krijgt zo een gesprek met elkaar en je vraagt daarnaar, hè, waar woont u, waar woon jij? Maar dit is de vraag aan de Heer Jezus. Kom, we zijn vanmiddag in de kerk. Het zal vast meer zijn, denk je niet? Dat dat alleen maar was gewoon even heel menselijk, heel belangstellend of nieuwsgierig waar u woont. Als hij nou hier is, de Heer Jezus, waar woont u nou, Heer Jezus? We hebben de eerste woorden van u gezien en gehoord. Waar woont u? Dat daar belangstelling voor is. Want ze hadden ook kunnen zeggen, toch? Nou ja, leuk en aardig, maar wat zou mij het interesseren waar u woont? U kijkt maar wat u doet. Nee, zo gaat dat niet bij discipelen. Wist u dat? Die zijn niet zomaar wat onverschillig, wat op een afstandje. Ze willen het echt ook wel weten waar de Heer Jezus woont. Om zo bij hem te zijn, bij hem thuis te zijn, gewoon letterlijk in huis. Dan moet jij het maar eerlijk zeggen. Snap jij die vraag of niet? Bij wijze van spreken, hè, zo mag je de eerste instantie wel even over nadenken. Hè, als jij er nou bij was geweest, had je dan ook gedacht van, ik zou best heel graag dicht bij de Heer Jezus willen zijn. Als kind heb ik dat vaak gedacht, u niet? Dat zou toch bijzonder zijn geweest als ik toen geleefd had en ik had de Heer Jezus in levende lijven gezien en ontmoet. Maar dan ook echt belangstelling. Ik zou echt bij hem willen zijn. Inderdaad zo dicht bij hem die naar mij toegekomen is, de Heer Jezus Christus. Ik heb het al gevraagd. Snap jij die vraag? Is het een vraag die je ook zo herkent met je hart? Wat is er beter dan dicht bij hem te zijn? Je zou het overal anders kunnen zoeken hoor, dat weten wij best wel met elkaar. Maar als hij hier is en als hij het daar laat zien, nu ben ik hier in Capernaum. Waar woont u, Heer Jezus? Het is maar dat je aan het zoeken bent gegaan. Het is maar dat je, zo is het dan ook nog weer een keer, dat je er naartoe getrokken wordt. Dat het inderdaad iets van je hart is. Ik zou bij de Heer Jezus willen zijn. En ik zou willen, want weet je, ik had het gezegd, hè, die paar antwoorden, ik laat ze nog weer eens terugkomen in de preek. Als jij nou het antwoord had gegeven, dat hier in de kerk de Heere God en de Heer Jezus woont, had je het als het ware gevraagd, waar woont u dan, Heere God? Zou je dat willen weten? Bij die plaats? En zou je zo dicht bij de Heer Jezus willen zijn, dat hij zal wonen tot in je hart? Niet op een afstand blijven. Hem niet op een afstand houden. Maar dat je wel, ja, het is een hele oude psalm. En ik weet het wel, hè, als wij toen in Israël aan een jongetje hadden gevraagd, of aan de oudste opa, waar woont de Heere God in Jeruzalem, hadden ze natuurlijk allemaal naar de tempel gewezen. Hè, dat bijzondere gebouw, dat bijzondere huis van God. Akkoord? Maar die oude psalm zong het wel. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Mijn verlangen om daar te zijn. Waar u bent, waar u woont, Heer Jezus. Soms inderdaad met een sterk verlangen. Of niet. Er zijn heel wat dingen die je mist in coronatijd. Dat je niet soms bij die geliefde kan zijn, of in die getale dat je graag zou willen. Maar bij de Heer Jezus is gelukkig geen anderhalve meter maatregel. En hij zegt het gelukkig ook niet, niet meer dan twee bezoekers. Dan is het genoeg voor vandaag. Wil maar zijn waar hij woont. En laat hem maar wonen zo dichtbij tot in je hart. Vragen waar de Heer Jezus woont. En dan geeft de Heer Jezus antwoord. Eigenlijk wel heel apart, want als ik jou gevraagd had, hé joh, waar woon jij? Had je natuurlijk of gezegd Barendrecht of een andere plaatsnaam. Je had gewoon het adres genoemd van de straat of het plein waar je woont, huisnummer erbij. Had de Heer Jezus toch ook kunnen zeggen? Het was gewoon een hele eenvoudige vraag. Heer Jezus, waar woont u? Had Heer Jezus ook kunnen zeggen, had ook in de Bijbel kunnen staan. Nou, in die straat en op dat plekje, in dat huisje, zo en zo kun je het vinden. Dat is mijn woonadres. De Heer Jezus geeft een ander antwoord. Kom en zie. Kom maar kijken. Je wilde het zien? Of was dat niet de bedoeling van je vraag? Dan was het puur alleen maar even uit nieuwsgierigheid, even wat op een afstand. Maar de Heer Jezus zegt, als jij nou die vraag stelt, kom maar kijken, dan kun je het zelf zien. U ziet daarin de Heer Jezus of niet? Zo is hij toch? Ik bedoel, ook al zouden wij wel op een afstand willen blijven, maar zo is hij niet. Kom maar, en kom maar kijken. Dan kun je het met je eigen ogen zien. Kom maar kijken, dan kun je het met je eigen ogen zien. Is dat herkenbaar? Wat zegt dat? Om het dan te zien met je eigen ogen, om te weten, ja, waar de Heer Jezus woont, om te kunnen zien, te weten wie hij is. Kom het maar met je eigen ogen zien. Kijk, om te beginnen zegt dat wel iets over het geloof, over het christen zijn of niet? Is het alleen maar dat u en dat jij, nou ja, je kunt wel bij wijze van spreken de woorden opzeggen, de apostolische geloofsbelijdenis, het onze Vader, je hebt de dingen geleerd op de catechisatie. Maar heb je het ook gezien? Heb je ook gezien waar het om gaat en wie de Heere God is en wie de Heere Jezus is? Het nou ook zo zien met ogen van het geloof. En ik denk niet dat de Heere Jezus bedoeld heeft, dan kun je komen kijken of dat mijn bank bij de IKEA vandaan kwam of van een andere leverancier. Of het luxe was ingericht, of klassiek, of duur, of goedkoop. Maar kom er eens kijken, om mij te zien. Want inderdaad, daar waar ik woon, gaat het uiteindelijk toch niet om de entourage. Om het meubilair. Maar kom maar bij mij. Zo dicht, om het bij mij te zien. Met je eigen ogen. Te zien inderdaad wie hij echt is. Mag best toch wel even gevraagd worden of niet. Hebt u dat wel eens gezien? Wie de Heere echt is. En de Heere Jezus. Kom maar zien wie ik ben. En dan zou het toch ook zo zijn of niet? Ja, ik zou bijna zeggen, u mag mij gerust tegenspreken, maar dat zou wel naar de dienst moeten dan in onze gebruiken. Maar dan kijk je toch je ogen uit, of niet? Als de Heere God, als de Heere Jezus het nou zelf zegt, kom maar zien wie ik ben. Laat het maar weten wie ik ben. De Heere Jezus dus, hij kan het gewoon laten zien. Als je daar nog even over nadenkt, hè, kom maar zien, dan kun je het ook zien dat hij dat zomaar tegen een ander zegt. Weet je nog, een van de antwoorden was, hè, die jij misschien ook wel gegeven had, de Heere God, de Heere Jezus woont bij ons thuis. Kom maar kijken. Ja? Kom maar kijken. Jaren geleden, toen deed ik een keer met een aantal jonge echtparen een huwelijkskring. Een aantal avonden heb je dingen met elkaar gedeeld en besproken. En op de laatste avond, je gaat de dingen evalueren. En toen was ook een van de laatste vragen op die laatste avond. En nou, hoe zou je dat nou zeggen? Wat is nou een goed huwelijk? Nou ja, de eerste zegt dit en de tweede zegt dat. En de derde zegt, ik heb dit geleerd. Het was er een jonge man en ik had hem leren kennen en ik wist dat hij het gewoon, hij was spontaan, maar ook heel oprecht zei, als je dat vraagt, wat is nou een goed huwelijk? Kom maar kijken. Dan mag ik het laten zien samen met mijn vrouw wat het is. Een goed huwelijk. Kom maar kijken, dan kun je het zien. En weet je nog, ik verbond dat met dat antwoord wat hopelijk ook u en jij gegeven had. Kom maar kijken, hier woont de Heer Jezus, de Heere God. We hoeven niet heel hoogdravend over te doen, we hoeven niet de vrome man of vrouw uit te gaan hangen, maar gewoon oprecht. Thuis. En morgen weer en zaterdag en zondag natuurlijk ook. Kom maar, dit is het nou wat het leven met God is. Om het te kunnen zien. Het zegt heel wat. Als je zou zeggen, nou daar schaam ik me voor. Nog erger inderdaad. Misschien ook wel, hè, als ik denk aan kinderen en jongeren die opgroeien. Het was bij ons thuis niet om aan te zien. Mooi, vroom en degelijk en noem maar op. Maar dat was alleen maar buitenkant. meer niet. Kom maar zien. Als het alleen maar een lege traditie is, zonder inhoud, dan ja, tenzij je moet zeggen, kom maar kijken hoe mooi het er aan de buitenkant uitziet. Maar het is voor God niet om aan te zien, als dat het is. En voor de Heer Jezus, als Hij het zelf zo zegt, opdat wij het ook zo in het geloof, ook zo. En nogmaals, we gaan elkaar niet oppeppen tot hoogdravendheid, maar in alle eerlijkheid, in alle eenvoud, maar wel heel oprecht en van harte, dit is het nou. Het leven met God. En als je dan zo de Heer Jezus ziet en de Heere God leert kennen, zo te zien wie Hij is. Inderdaad, daar kun je soms stil van worden. Ik denk aan het Bijbelboek Job. Jij kent het verhaal, een heel aangrijpend verhaal, een gebeurtenis, een levensverhaal. Onvoorstelbaar, hè? Een gezin, een man en een vrouw met 10 kinderen, ontzettend rijk, hij is gezegend in zijn bedrijf. En nou ja, dan hebben we met al de achtergronden van God en van de duivel, maar het kwam erop neer dat zijn kinderen raakt hij kwijt, zijn geld raakt hij kwijt, zijn vee raakt hij kwijt, zijn gezondheid raakt hij kwijt en zijn huwelijk naar de knoppen. En dan komen ze vrienden en er wordt van alles gepraat en gedebiteerd en gediscussieerd. En niemand snapt het en ze komen er niet uit en Job kan er ook niet uitkomen. En zo gaat het hoofdstuk naar hoofdstuk door. En aan het einde, daar laat God zich zien. Met inderdaad korte zinnen, maar zo trefzeker, zo groots en zo heerlijk ook. En dan kan Job nog maar één ding zeggen. Nou ga ik zwijgen. Nou leg ik de hand op de mond. Want ik heb hem gezien. De Heere. Als het ware toen God het ook zei tegen Mozes. Mozes, zal ik eens wat laten zien? En dan laat God zo zien aan Job. Ook aan Job inderdaad. Hè? Die beproefde gelovige. Maar om hem te zien. Inderdaad, dat zegt dan ook alles. Als dat het nou was wat de Heer Jezus ermee bedoelt, kom maar. Dan kan ik je laten zien wie je bent. Kom zomaar. En zie het. En weet het. Zien waar de Heer Jezus woont. En dan het derde, blijven waar Jezus woont. Want ze kwamen en ze keken en ze hebben gepraat en ze hebben het gezien. En ze bleven heel de dag bij hem. Dat staat er als het ware zomaar te loop. Hè? Ik heb er ook al zo vaak overheen gelezen, jij misschien ook wel. En ze bleef ook gewoon heel die dag. Ah, natuurlijk, echt niet, hè? Nee, dat is zo plat gaan we dat toch niet lezen. Van het was gezellig, het was aangenaam of wat dan ook. Dat was natuurlijk wel iets meer, hè? Rijker, dieper. Ze kwamen bij de Heer Jezus binnen. En ze bleven bij hem. Laat ik het maar gelijk zo zeggen. Volgens mij, als hij toen aan die discipelen had gevraagd, had hij iets gezegd van, joh, we waren gewoon niet bij hem weg te slaan. Zo bijzonder is het wel. Als je zo de Heer Jezus spreekt, als je hem zo ontmoet hebt, zo face to face, de woorden die hij spreekt, zijn uitstraling, het is alles doortrokken en doortinteld. Van wie hij is, zo groot, zo goed en zo genadig. Het was niet zomaar even te loops, nou ja, omdat we nou toch even naar de kerk moeten. Ja, dat moet van mijn vader en mijn moeder. En nou ja, goed, even dan maar Bijbel lezen. Heb het maar weer gehad, dat zijn onze godsdienstige plichten dan. En zo hoort het er dan bij. Ja? En dat gebeurt heel vaak hoor, ook bij mij en bij ons thuis. Maar is het nooit eens anders geweest? Is het nooit gebeurd dat je misschien wel dacht, ik wou dat ik hier altijd kon blijven zitten aan de avondmaalstafel? Wat is dit goed? Zo bijzonder. Wat kun je soms zo diep getroost zijn. Geraakt. Omdat God zo goed voor je is. En dat de Heer Jezus met zoveel liefde tot je sprak. Dat deed ik ook voor jou. Toen ik daar stierf aan het kruis. Nou, in de goede zin, dan hang je toch aan zijn lippen. Om zo bij hem te blijven. Omdat hij dan alles voor je is en voor je betekent. Zal het niet zo eens geweest zijn? Dat deze discipelen zo echt de Heer Jezus hadden ontmoet. En dat het als het ware ook een blijvende band had gegeven. Natuurlijk, aan het eind van de avond zijn ze toch maar weer naar hun eigen huis gegaan. Logisch. Maar reken maar. Ja, dat was iets van een blijvende band. Ze waren gebleven die dag. En echt zoals ik het aan het begin al zei, ze waren niet meer bij hem weg te slaan. De Heer Jezus moet maar alles voor je betekenen. Snapt u? En dat hij zo goed is en zo genadig. De discipelen doen het hier. Misschien ook wel, hè, zou ik nog kunnen zeggen in deze preek, misschien ook wel dat ze het van de Heer Jezus zelf ook wel hadden afgekeken en geleerd. Ik zei het al even, de vraag waar woont de Heere God, als hij die aan een jongetje in Israël had gevraagd, hadden ze allemaal gezegd in de tempel in Jeruzalem. Wat zat er nou in de Bijbel toen de Heer Jezus 12 jaar was, hè, aan het einde van groep 8 van de basisschool. Toen ging hij voor het eerst met zijn vader en met zijn moeder mee naar Jeruzalem, paasfeest. En uiteraard heeft de Heer Jezus zijn ogen uitgekeken. Veel mensen gezien, de meest onbekend, misschien een enkele bekende. En het feest is voorbij en zijn vader en zijn moeder gaan terug naar huis. En de Heer Jezus, 12 jaar, nogmaals, 12 jaar jong. En hij zit daar in de tempel en hij is daar bezig en hij vergeet de tijd en hij bleef maar. En zijn vader en zijn moeder gaan terug naar Nazareth. En na verloop van tijd, waar is de Heer Jezus toch? Heb jij hem gezien of u? En uiteindelijk gaan ze maar terug naar Jeruzalem. En daar vinden ze de Heer Jezus, daar zittend in de tempel. En hij kan maar één ding zeggen, papa, mama, vader, moeder. Weet je dan niet, hier bij God te zijn, hier te wonen als het ware. Hier zou ik altijd wel kunnen en willen zijn. Wisten jullie dan niet dat het inderdaad mijn hartelijke vreugde is om bezig te zijn in de dingen van mijn Vader die in de hemelen is? Snap je, daarom zei ik het. Hadden ze het misschien niet van de Heer Jezus zelf als het ware afgekeken en geleerd. Om altijd zo bij hem te blijven, omdat het daar zo goed is voor hem, zo dicht bij zijn Vader. Dichterbij er kan het niet. En dan kon en dan wilde hij daar wel altijd blijven. Nou, ook zo. Als de discipelen daar in Capernaum dan zo bij de Heer Jezus zijn. Dit is werkelijk de beste plek. Dit is zo'n goede tijd. Om weer dicht bij hem te zijn. Misschien is het wel een poosje geleden. Dat u dicht bij de Heere leefde. Zou kunnen toch, of niet? Had je zelf maar wat laten verslonzen. Of het maar wat gewoon formeel gedaan. Dat betekent gewoon voor de vorm uit gewoonte. Zou je er niet naar terug verlangen? Om weer zo dicht bij hem te zijn. Want niets is zo goed als het leven met u. Dicht bij u te zijn, Heer Jezus. Dat is het beste wat er is. En of er nou een discipel heeft gezeten die als het ware maar al die uren in stilte heeft zitten luisteren, zoals Maria aan de voeten van de Heer Jezus heeft gezeten. Het zij dat er genoeg was te zeggen en te vragen en te bepraten, kan allemaal bij de Heer Jezus en bij God. Maar ga weer eens naar hem terug. Hoor het maar eens. Hij zegt het en toch, kom maar weer, kom en zie. Weet je nog, hè? Die tweede van die jongens, wij noemen hem de verloren zoon. Hij had zijn vader gewoon letterlijk de rug toegekeerd. Hij was zijn eigen gang gegaan. En uiteindelijk, ja, dan zit hij daar bij de varkens en hij lijdt honger en heeft het slecht en beroerd en narigheid en ellende. Hij is er echt niet gelukkig van geworden. En hij ziet het voor zich. Gewoon een slaaf, een huisslaaf bij mijn vader, heeft het beter dan ik. Hij ziet het. En hij gaat terug en hij gaat geen hele gesprekken van zijn vader te horen krijgen. Kom en zie het maar, jongen, kom maar thuis. Zo is het. En vanaf dat moment denk ik dat hij ook altijd bij zijn vader is gebleven, denk jij niet? Als je dat zo ziet en zo proeft, kom en zie om bij de Heere te blijven. Betekent ook, hè, ook in 2021 met die nare coronapandemie, hou het ook wel vol als het kan. Als je thuis meeluistert, fijn. Maar blijf wel. Blijf met hem in contact. Blijf met hem verbonden. Of ga je nu zeggen, nu merk ik van ja, de kerkgang was ook maar gewoon iets voor de vormen van gewoonte. Of heb je ook dat je vanmiddag deze woorden hoort? Ja, ik mis het in die zin ook echt en gelukkig. Hè? Gelukkig thuis kent de Heer mij ook en het is goed, ook gelukkig thuis dan. Maar om het vol te houden, om bij hem te blijven. Jongens, je kunt zoeken wat je wil en er is ontzettend veel te zoeken op deze wereld, echt wel. Maar echt joh, wat deze discipelen, deze leerlingen, het waren ook nog jonge kerels, hè, jaren 15, 16. Wat ze bij de Heer Jezus gezien en gehoord hebben en ontvangen hebben. Ja, dat was hen echt alles waard. Houd dat maar vast als je wil. Houd dat maar vast, omdat Jezus dat wil. Zo bij hem gezegend te zijn. Ze bleven bij hem. De hele dag. Zolang als het duurde. Totdat het nacht was. Tot aan het einde van de dag. Ik zei het al even, hè, dus ook heel concreet. Ik hoop dat u, dat jij het ook volhoudt. Heel de dag. Tot aan je sterfdag toe. Het is echt aangrijpend soms. Voor ons als kerk, als dominee. Als je mensen ziet afhaken, niet alleen maar jongeren, vol te houden. En ze bleven bij hem, heel de dag tot het laatste toe. En weet je, en ja, toen was daar het einde van de dag. Ja, dit was die dag voorbij. Maar er is een blijven bij hem. Dat duurt eeuwig. Om altijd bij hem te zijn. Altijd bij hem, deze Heere, deze Heiland, bij God. In een eeuwige zaligheid, in een ongekende en een onbegrensde vreugde. Waar alleen nog maar zijn liefde en zijn goedheid het enige is dat alles bepaalt en dat alles vult en ook alles vervult. En dat je dan inderdaad... Oh, dat zal je nooit zat worden, toch? Om altijd bij hem te zijn en bij hem te blijven. Als Paulus schrijft, en ik zeg maar heel eerlijk bij, bedoel, hij was niet getrouwd, hij had geen vrouw en kinderen die hij moest achterlaten. Ik zeg maar heel menselijk. Maar in het geloof zei hij het wel. Want ik wens wel dan te sterven om bij Christus te zijn. Dat is voor hem sterven. Net zoals deze discipelen op deze aarde. Toen zij gevraagd hadden, Heer Jezus, als u het ons zegt waar u woont, dan willen wij bij u zijn. En wij willen wel heel de dag bij u blijven. En dan zelfs ook wel voor eeuwig bij u willen blijven. Ik hoef nou niet in deze preek nog allerlei dingen te gaan zeggen en te gaan vragen. Ja, in de eeuwigheid, de eenheid die zou zeggen, ja, moet ik dan een eeuwigheid gaan zingen? Nou, als je door corona een tijdje niet hebt mogen zingen, dan kun je er best naar verlangen om weer eens te mogen zingen. Een ander zou zeggen, ja, wat moet ik dan? Moet ik dan als het ware in de eeuwigheid altijd naar de kerk? Hoe het ook precies zal zijn, joh, dat is niet zo belangrijk. Maar om bij hem te zijn, bij deze God, bij deze Christus die zich voor jou doodliefde aan het kruis. Deze Vader met zoveel goedheid. Dat daar die liefde zal zijn zo vol van eeuwig geluk. Een genade om voor eeuwig bij hem te zijn terwijl ik het niet verdiend heb. Om eeuwig in deze vreugde bij hem thuis te zijn. En ik hoef jou denk ik niet te vragen, hè? Zou je dat willen in de eeuwigheid? Ik mag aannemen dat dat een overbodige vraag is. Maar dan in alle eerlijkheid, als je eeuwig bij hem wilt zijn, nou dan moet je toch ook wel als deze discipelen zijn, dacht u niet? Dat je ook nu wel bij hem wilt zijn. En hem wilt zien. En hem wil leren kennen. Steeds meer. Totdat dat kennen een eeuwig kennen zal zijn. En geloven overgaat in aanschouwen. Het hoeft niet elke dag hoor. Maar is het er nooit bij u, bij jou? Dat je het zegt en dat je het zingt. Wat zal het goed zijn om eeuwig bij hem te zijn. Nou, ik zou bijna zeggen, herhaal maar steeds die eerste vraag. Ga maar zoeken, waar woont u? Waar kan ik u vinden, Heer Jezus, Heere God? En hoor het maar, hoe hij het dan ook heel persoonlijk je laat weten en uitdeelt. Kom maar kijken, dit is het, hier ben ik. En dat je het merkt en dat je het oefent. Ja, bij hem te blijven. Dat is goed. En wat een vooruitzicht. Als ik dan eeuwig bij hem mag zijn. Hij is alle liefde meer dan waard. Ja toch? Amen. Psalm 27, vers 2 uit Weerklank. Misschien dat niet iedereen thuis de bundel heeft om de tekst ook te herkennen. Ik zal hem daarom even voorlezen, voordragen. Naar aanleiding van deze preek. Psalm 27, vers 2. Eén ding vraag ik de Heere, of ik mag wonen bij hem in huis, zodat hij daar altijd zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen. Daar dien ik hem in zijn aanwezigheid. Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag beschutting is en ik er schuilen mag. Ik zing een vrolijk lied en musiceer. Met opgeheven hoofd prijs ik de Heer. Dat zijn de woorden in de berijming van Psalm 27, vers 2 uit Weerklank. zullen danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, dat u vanmiddag zo dicht naar ons toe kwam, dat wij bij u mogen komen om het te zien. Om het te zien en te proeven wie u bent. Om ons zalig te luisteren aan de woorden van u. Aan die liefde en die genade die zo onpeilbaar diep zijn. En dat u zo, o Vader, als ons, als uw lieve kinderen, zo ook in uw huis ontvangt en aanziet. En Heere, dat wij dan ook mogen weten in het geloof dat het goed is om bij u te zijn. Wij danken u voor telkens weer als u ons dat geeft. En als het inmiddels al te lang geleden is, dat wij het hebben geproefd en hebben gemerkt. Kom door uw geest en breng ons maar thuis bij u waar u woont. Heere, zegen ons daarom in de kerk bij het avondmaal, bij uw woord. Zegen ons in onze huizen. Ja, Heere, wij vragen u dat het maar in alle oprechtheid waar zal zijn bij ons thuis. Daar woont ook de Heere God, de Heere Jezus. Ja, zelfs, het is toch wonderlijk, hij woont zelfs in mijn hart. Onbegrijpelijk, maar zo goed. Heere, laat uw woord vruchten dragen, dat het zo ook meegaat. U kent ons, u weet wat wij nodig hebben als we, ja, we kunnen niet naar school morgen. Als we thuis weer het huiswerk moeten maken, als we al zo lang zitten thuis te werken, als het soms best lastig is met vader, met moeder, met ons gezin of soms ook echt verdrietig is dat we zo alleen zijn en nog meer eenzaam. Als het echt spannend is, of onze baan het houdt en ons bedrijf. Hoe zal het gaan met de kerk? Maar ook persoonlijk, Heere God, als het soms angstig is, zo'n bedreigende ziekte. Als we in kwetsbare gezondheid, nou u kent ons daarin. Vader, dat wij bij u zullen schuilen en dat het bij u goed is. Wees ons nabij in tijden van verdriet, als wij geliefden zijn verloren. Troost en sterk ons, zoals u alleen dat kunt. Wees ons nabij, Heere, als wij een kruis te dragen hebben, psychisch, als het leven soms te zwaar, te donker, te moeilijk is en we het niet kunnen volhouden. Als er zo weinig uitzicht is en we zo te neergedrukt zijn in somberheid, sterk ons in een burn-out. Geef ons moed en kracht als wij stuk gebroken zijn, stuk gelopen op wat het ook geweest is. Zegen en sterk ons in onze huwelijken, in onze gezinnen. Laten ze hecht en sterk zijn en blijven. Wees ons nabij in tijden van ziekte. Heere, zegent u het werk van de dokters, van de medicijnen. Geef uitkomsten en help ons daarin door. We dragen broeder Flora aan u op. U kent ook hem, Heere. Wees hem goed en nabij. Ontfermt u zich over hem. Behoed en bewaar hem bij het leven. Steun en draag hem met zijn vrouw, met allen die hem lief en dierbaar zijn. En vader, dat evangelie wat hij al zo vaak van harte heeft mogen uitdragen, nu ook voor zijn hart goed zal zijn. Met zoveel troost om inderdaad zo dicht bij u te zijn en dat het goed is. En Heere, wilt u geven dat hij zo van dag tot dag bij u mag schuilen. Zegen uw kerk wereldwijd. Ontfermt u zich over uw volk Israël. Verheerlijk uw grote naam, u bent het eeuwig waard. Vader, Zoon en Heilige Geest, voor u alle lof en alle eer. Amen. Psalm 116, de versen 10 en 11. Psalm 116, vers 10 en 11. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.